groep, hè? De hongerigen, hè? De hongerigen zijn er, amen. Amen, halleluja. Het woord van God is zoals vers brood, hè? Elke morgen terug vers brood. Dank de Heer. Bedankt de Heer dat we nog samen kunnen komen, hè? De erediensten zijn nog gevrijwaard. Ik weet niet hoe lang dat het nog zo mag, hè, maar het mag voorlopig nog. Wees in ieder geval be safe, hè, waar je ook bent. Want als je de cijfers bekijkt en de ziekenhuisopnames, dan denk je soms, oei, wat is hier allemaal aan de hand? Hè, dat de ziekenhuizen aan het vollopen zijn. En nog zijn er nog altijd mensen die geloven dat dit een of andere hoax is, vals cijfers of een of andere cover-up, weet ik veel wat dat er allemaal welk verhaal ze aan willen geven, maar de realiteit, de praktijk ligt niet, hè. De ziekenhuizen geraken vol, ze gaan niet voor niks, nu zelfs sommige ziekenhuizen zijn nu al aparte dingen aan het bijbouwen. In het geval dat de noodhospitaal zijn ze nu al bezig. Ze kijken al verder. In Antwerpen denk ik dat er zo eentje was. Hè? In Verviers, ja, juist. Ja. Ze van die. Ja. Inderdaad, ja. Dus het is geen compo. Ja, voilà, ja. Dus het is geen complottheorie. Geloof niet wat dat ze op Facebook zitten te zeggen, want dat is. Nee. We moeten wijs zijn, we moeten liefdevol bidden voor ons zorgpersoneel. Amen. We moeten een tandje bijsteken om ons eigen verantwoordelijkheid op te nemen en elkaar te helpen. Om dit te voorkomen. Amen. En niet de arrogante gaan uithangen door te zeggen, hey, mijn vrijheid, ik wil doen wat ik wil. Hey, je moet niet zeggen dat ik niet naar daar mag of geen dat ik een mondmasker op moet zetten enzovoort. Dat is niet van de Heer. Amen. We moeten ons ding doen, laten zien dat we een licht zijn. Amen. In een verdorven wereld, in een ontarde wereld. Heb ik deze week gehoord, vond ik heel interessant. Er was een predikant die zei, in de tijd van Jezus, hè, dus de Romeinen overheersten de Joden, en de Romeinen hadden zo hun eigen regeltjes, hadden ook zo hun maatregelen, en die waren soms compleet helemaal tegenstrijdig met wat voor een Jood eigenlijk acceptabel was. Een van die regeltjes was, bijvoorbeeld een Romein kon kiezen om iemand van de burgers die zij overheersten eruit te nemen. En hij kon die dwingen om, ik denk het was een mijl of ik weet niet hoe lang dat het was. Een zekere afstand kon hij die burger dwingen om mee te gaan om materiaal mee te nemen. Dus eigenlijk werd die burger gebruikt als lastdier. Maar Romein, dat was een recht, een Romeins recht, hè, als burger van Rome, om dan iemand mee te nemen. Jezus zei, als iemand u dwingt om een mijl te gaan, ga dan 2 mijl. Ja, het is een van die termen, als ik niet goed vergis. Hè. Als ik verkeerd ben, corrigeer me maar. Maar dus, Jezus zegt, als er dus iemand u dwingt, en hij bedoelde dus op die Romeinse regel, ga dan nog verder. En doe het dubbele van wat er van u wordt gevraagd. Vandaag de dag krijg je eigenlijk het omgekeerde te horen. Als iemand u dwingt om iets te doen, rebelleer, want het is tegen uw vrijheid. Je moet opkomen voor je recht, maar snap je wat ik wil zeggen? Wanneer is opkomen voor uw recht? Ga het indruisten tegen de getuigenis van Christus. Ja? Onze vrijheid wordt niet gegeven op papier door een overheid. Amen. Onze vrijheid wordt gegeven door te sterven met Jezus en te leven voor Hem. Ah, wil je daar iets op zeggen, Johanna? Oh, ik dacht dat je iets zou vragen. Ja, dat is oké, hoor. Je mag altijd iets toevoegen, hè. Amen. Ja, en hetzelfde met de wet. De wet van Mozes. Normaal, als jij op de wang een slag kreeg, ja, dan mocht jij terugslagen. Dat is de wet. Dat is uw recht. Maar wat zegt Jezus? Keer zelfs de andere weg. Dus met andere woorden, geen beroep doen op uw recht of op uw vrijheid. Hè? Want het gaat niet om legalisme, maar het gaat om het werk van de geest. Het gaat om de getuigenis van Christus. Amen. En het is daarmee, ik ga niet zo helemaal akkoord met het Amerikaans patriotisme dat zich mengelt met het evangelische denken en het christelijk goed. Nee, je moet je gescheiden houden. Je moet zien, wat heeft Jezus voor mij gedaan en hoe kan ik dat invullen in de wereld? Amen. Dat wil niet zeggen dat we al onze rechten laten vertrappelen, maar soms moeten we kiezen voor wat we gaan vechten. Gaan we vechten voor de getuigenis van Christus? Gaan we vechten voor wat ik denk dat mijn rechten is? En soms, je moet de goede kant kiezen. Amen. Want als je de kant van de Heer kiest, amen, je zult altijd gezegend worden. Amen. Dus laten we die zaken doen. Amen. Dat ze van ons verlangen uit liefde voor een ander. En als een goede ethische vraag is, als stel dat door het gebruik van mondkapjes, stel dat door het gebruik van social distancing, anderhalve meter van elkaar, stel dat als 100.000 mensen dat consequent zouden doen, als je daar 100 levens mee zou kunnen redden, stel dat dat zo is, ja, je kunt dat wetenschappelijk moeilijk gaan bewijzen, ze zien daar nu wel meer en meer het nut van in, maar dat is een ethische vraag, hè? Zou jij het dan doen? Zou jij dan je verantwoordelijkheid nemen? Stel dat als 100.000 mensen dat doen, kan je daar 100 levens mee redden. En als je het dan verder trekt naar 10 miljoen mensen, dan zou je er dus 100.000 levens mee kunnen. Moest iedereen het consequent doen natuurlijk. Ja? Dat is een ethische vraag die nu wordt gesteld. En vooral in Nederland stelt die vraag, want daar hebben ze een heel open debat daarover. Ik heb daar een goed debat over gevolgd. Ik vond het echt een fantastisch debat. Heel goed geleid. Ik kan het nog altijd via internet. Het was op de NPO. Of ik weet niet meer. Je kan het op het internet nog zien. Heel goed debat. Heel goede vragen. Heel goed geleid. Zoals ze in Holland heel open zijn daarover. En daar werd de vraag gesteld. Ja, want ze waren er ook bezig over. Ja, kijk, een mondkapje draaien. Ik vind dat druist in tegen mijn menselijkheid. En dat was het argument. Dat druist in tegen mijn vrijheid om te doen en te dragen wat ik wil. Ja? Wij Belgen, wij denken daar niet te veel over na. Meestal is dat van, moeten we dat doen? Gaat dat helpen? We gaan het doen. Ja, want we willen geen boete krijgen, daarvoor doen we het vooral. En als de politie het ziet, dan gaan we het erop opzetten. En als niemand het echt merkt, dan hoef ik het niet zolang dat ze mij maar niet kunnen pakken. Ja, dat is meer zo onze gedachte. Maar zij denken zo van, echt, maar help het eigenlijk wel. Hè? Want wil ik het wel? Ja, maar ik wil er bewijs van zien. En dus de vraag werd gesteld, moest het helpen? Moest iedereen verplicht worden? Dus moest u vrijheid worden, afgenomen worden? Om dat ding te dragen. En je kunt er 100 levens mee redden, zou je het dan doen? En dan moest iedereen toch wel toegeven van ja. Ik zou het wel doen. En dat is eigenlijk ook voor ons. Stel dat het helpt. En het helpt om zoveel mensenlevens te redden. Waarom zouden wij dan als christen daar dan nee op gaan zeggen? Snap je wat ik wil zeggen? Amen. Dus dat zijn zo van die vragen. Die toch wel heel interessant zijn. Om daarop in te gaan. We gaan het vandaag verder hebben over Jezus als de Messias. We waren vorige week begonnen aan een beetje een nieuwe reeks over Bijbelse cultuur en context. En een van de zaken waarover dat we het hadden, was over het begrip van de Messias. Hè. In de tijd van Jezus was dat een heel bekend begrip, want iedereen was aan het wachten op de komst van de Messias. Hè. Onder andere door Daniel, hoofdstuk 9, daar hebben we het over gehad, gaf een zeker tijdschema. En dat tijdschema was heel dicht, althans volgens de berekeningen, ging dat ergens wanneer Jezus op de scène kwam, En daarmee dat er zoveel messiassen waren, valse messiassen natuurlijk ook. Maar Johannes was dus eigenlijk de voorloper. Hij was eigenlijk degene die Malachi had voorspeld. Hè? Iemand die de weg ging voorbereiden voor het licht. En dat was dus Jezus. Dus dat was eigenlijk al een getuigenis van Johannes, dat hij de Messias zou zijn. Amen. We hebben dan gezien dat heel veel passages in het Oude Testament een Messias-figuur, een redder-figuur, ging voorspellen. En wat in de gedachten van de Joden omging bij het horen van de Messias, was vooral een koning. Een redder in de vorm van een koning, een heerser, een vorst. Amen. Iemand die het volk ging bevrijden. Zij dachten waarschijnlijk dat het ging bevrijden worden van een politieke macht, zodat ze terug een letterlijk land konden krijgen, een land van melk en honing, hè, terug hun eigen onafhankelijkheid. Maar Jezus ging een andere onafhankelijkheid geven, hij ging een ander land instellen, ging een ander koninkrijk instellen. Want hij zei nog tegen Pilatus, als je ziet dat ik een koning heb, maar mijn onderdanen, zij vechten niet zoals een vleeselijk koninkrijk, hè, anders hadden ze mij al lang hier komen bevrijden. Maar ze komen mij niet bevrijden, want zijn koningschap is niet van deze aarde. Het komt vanuit de hemel, amen. En zal gevestigd worden uiteindelijk op aarde. Maar het is nu spiritueel aanwezig en heeft zijn effect doorheen de kerk, amen, op deze aarde. De kerk heeft een effect, amen. Omdat het koninkrijk van Jezus in de kerk leeft. Jezus is gezeten, amen, aan de rechterhand van God. Hij is gezeten op de troon en zijn troon is onwankelbaar. En vanaf het moment dat de kerk dat begint te beseffen, begint dat een realiteit te worden in elke heilige zijn leven. Meer en meer en meer verspreid aan het licht. En zodanig dat heel de aarde bedekt gaat worden met het goede nieuws. En wat is het goede nieuws? En dat is trouwens ook een kleine openbaring. Die heeft ook te maken met het messiaschap. Het goede nieuws, in het Grieks Evangelion, als ik het goed uitspreek, een momentje, Evangelion, dat betekent letterlijk goed nieuws, maar eigenlijk komt die term vanuit de tijd van Jezus, die term werd gebruikt dat wanneer een nieuwe koning werd aangesteld, dan werd er een evangelion voortgebracht, een boodschapper met het goede nieuws. En die bracht dan het nieuws dat de nieuwe koning is aangesteld en dat er vrede en goedheid en voorspoedigheid werd aangekondigd voor het nieuwe rijk en dat de burgers blij konden zijn met de nieuwe koning. Dat was eigenlijk de bedoeling van die boodschapper om het goede nieuws te brengen, omdat er een nieuwe koning, een nieuwe keizer, een nieuwe vorst werd in plaats gezet. Amen. Dat was natuurlijk wel slecht nieuws voor degene die dan overheerst werden. Amen. Maar als je het dan doortrekt naar het goede nieuws van het koninkrijk, is het evangelie eigenlijk het goede nieuws dat er een nieuwe koning is aangesteld. Amen. En het slechte nieuws, want er is goed nieuws voor de partij die in het koninkrijk zit, prijs de Heer, dat zijn wij. Maar het is slecht nieuws voor wiens koninkrijk is verslagen en dat heeft plaats heeft moeten maken voor het nieuwe koninkrijk, de nieuwe koning. Halleluja. En dat is de duivel. Dus de duivel is overwonnen, de dood is overwonnen, de dood die heerste, amen, tot de opstand van Jezus, amen. Maar dat is nu overwonnen en Evangelion, prijs de Heer, er is een nieuwe koning, er is een nieuwe Heer, halleluja. Er is een nieuwe heerschappij aangesteld. Er is een nieuwe bos in town, amen, die nu de touwtjes in handen heeft. En daarom had dat woord veel meer betekenis in die tijd. Ja? We begrijpen soms niet de kracht van de woorden, omdat wij die niet gebruiken in onze tijd. Ja? Het is eigenlijk een wissel van de macht. Ja, zoals een nieuwe president die wordt verkozen, hè, en die wordt dan ingehuldigd, zoals dat we nu over een week nieuwe verkiezingen hebben, en die wordt dan aangekondigd en die komt dan binnen, hè, zoals in Amerika, in de grote Wat is dat daar? De Senaat, denk ik, dat hij binnenkomt. Hè, met al de afgevaardigden. En dan moet hij daar gaan staan. En dan moet hij daar zijn eed afleggen. Enzovoort. En dat is dan het goede nieuws. Voor degenen die voor hem hebben gekozen. Hè. Maar dus ook in die tijd was dat dus met die term. Amen. En dat is dus het goede nieuws voor ons. Een nieuwe koning is aan de macht. Dank de Heer. Dus we hebben vorige week gezien hoe dat de mensen op zoek waren naar de Messias. En Messias betekent gezalfde. Hè? De gezalfde koning, amen, van God. Dat is eigenlijk wat die term wil zeggen. De gezalfde uitverkorene van God. We hebben toen gezien dat het al was aangekondigd in Micha. Ik zal eens even naar de vers. Ja, Micha. Micha 5. Voilà. Uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van wel eer. Dus we weten de plaats, Bethlehem, we weten de stam uit Juda. Hè? Dus ze hadden allemaal al wel aanwijzingen waaruit de koning ging komen. Amen. En dan gaan we verder, er is nog een andere aanwijzing, er zijn er veel, heel veel psalmen. Het is natuurlijk begonnen in Genesis. Ja, de eerste hint naar een redder werd gegeven in Genesis. U weet wel, wanneer God een belofte doet, een profetische belofte, dat er iemand gaat komen om de slang zijn hoofd te vermorzelen. Amen. En dat er een redder gaat komen uit de vrucht van de vrouw, uit het zaad van de vrouw. Amen. Dat er dus een nageslacht komt dus van de mensen. Het ging dus een mens zijn, amen, die de duivel, die Satan ging overwinnen. Dank de Heer. 1 Kronieken 17, vers 11. Dit is ook een profetische passage en een belofte van God aan David. Ja? God zegt hier doorheen de profeet. Hij zegt, wanneer je leven voorbij is en je met je voorouders verenigd wordt, zal ik je laten opvolgen door een van je eigen nakomelingen en hem een bestendig koningschap schenken. Ja, dat is zijn zoon, Salomon. Hè. Hij zal voor mij een huis bouwen en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon. En ik zal hem nooit mijn gunst ontnemen, zoals je voorgangers. Ja, hij doet daarmee op Saulus. Ik zal hem voor eeuwig aanstellen in mijn huis en in mijn koninkrijk. En zijn troon zal nooit wankelen. Amen. Wie van jullie heeft deze vers of deze belofte alles duidelijker onder de loepen genomen? En als je dat leest, dan kan dat eigenlijk niet de bedoeling zijn dat was voor Salomon. Want Salomon is niet trouw gebleven aan de Heer. En uiteindelijk zijn koninkrijk van Salomon is in twee gescheurd. He, je weet wel wat er gebeurd is nadien. He, omwille van zijn ontrouwheid en zijn uiteindelijke verafgoding en overspel en zo verder. Maar overspel, ja, hij had in ieder geval heel veel vrouwen en daardoor kwam het dat hij het niet meer zo nauw nam met de regels van de Heer. En dus, over wie heeft God het dan? Het heeft wel te maken met een nakomeling en inderdaad, Salomon heeft het huis gebouwd, hè, een tempel. En ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. Wacht even, nu moet ik wel even nadenken. Het is na de dood van Salomon zeker, hè, dat zijn koninkrijk in twee is gescheurd. Hè. Kan iemand mij corrigeren of was dat er nog voor? Ik denk dat het erna was en dat zijn zonen een ruzie hebben gemaakt. Ben ik juist? Was erna, hè? Ja. Dus dat komt eigenlijk ook uit in Salomon zijn leven. Maar dan dat volgende, ik zal hem voor eeuwig aanstellen in mijn huis en in mijn koninkrijk en zijn troon zal nooit wankelen. Dat heeft misschien wel een gedeeltelijke invulling voor Salomon, maar sommige beloftes hebben een dubbele vervulling. En we zien hier eigenlijk dat de nakomeling van David, dat het heeft te maken op, of dat dat zijn vervulling vindt in Jezus. Amen. Jezus is van de stam van Juda, is van de stam van David, van de familie van David. Amen. En vooral vers 13, ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon. Daar houden de Joden vandaag de dag nog altijd vast als een profetische, messiaanse boodschap, omdat ze nog andere, samen met Misha uit Juda komt een met de scepter. En dus ze leggen die verbanden tussen al die verschillende versen op, bijvoorbeeld de psalm die we een paar weken geleden hebben behandeld, psalm 110. De Heer zegt tegen mijn Heer, dus David zegt tegen mijn Heer. Dus ze wisten, hij komt van de stam van David. Hij gaat zitten op de troon van David, de eeuwige troon, de onwankelbare troon, het huis dat niet zal vergaan. Maar het is eigenlijk vergaan. Amen. Het is vergaan, maar niet, amen, in Jezus. Halleluja. Mens kan falen, maar Jezus heeft niet gefaald. En in Jezus zal het ook nooit falen. Zijn troon is onwankelbaar. Amen. Niemand gaat zijn messiaschap, zijn koningschap afpakken. God gaat het ook niet wegnemen omwille van ontrouwheid of eender welke zonde, want Jezus is trouw gebleven en heeft niet gezondigd. Dank de Heer. Halleluja. En dus, 1 Kronieken is dus eigenlijk een eerste voorspelling dat een toekomstige koning gaat komen van het huis van David. En zijn troon zal nooit wankelen. En we vinden dat natuurlijk ook terug in Daniël hoofdstuk 7. Een eeuwige koningschap. Eigenlijk vinden we dat ook terug in Genesis 49. Ik zal ook even teruggaan naar daar. Genesis 49. Je weet wel wanneer dat Jozef. Jacob ligt op sterven. Hij is bij zijn zoon Jozef in Egypte gekomen en op zijn laatste dagen geeft hij een soort van zegening weer. En de meeste daarvan zijn profetes van aard. En dit is wat hij zegt over Juda. In Juda's handen zal de scepter blijven tussen zijn voeten, de heerserstaf, totdat hij komt die er recht op heeft, die alle volken zullen dienen. Amen. In Juda's handen. Wie is er van de stam van Juda? David. Amen. David, Jezus. Amen. Dus dat is eigenlijk in Genesis 49 dat we de eerste, dat we echt zien van waaruit de Messias komt. Heel gespecificeerd. Amen. Abraham, Isaac, Jacob. Amen. En dan zien we ineens Juda. Daar zal de scepter, daar zal de heerster, totdat hij komt die er recht op heeft. Ja, dat is degene waarover Daniël spreekt. Amen. En dus voor ons is dat soms een hele puzzel, maar voor een Jood, dat was geen puzzel. Die werd daar mee geboren, dat werd met de paplepel ingegeven. Die wisten heel goed elke profetische passage. Die waren daarover debatteren en nog meer ten tijde van Jezus. Want natuurlijk, die klok was aan het tikken. En dus ze waren overal op zoek, Bethlehem. Zelfs dat er wijzen uit het oosten komen om hem te zoeken. Zelfs, hoe noemt hem daar, Herod wist dat er een Messias ging komen. Hij wist zelfs de tijd ongeveer wanneer dat er een ging komen. Dus daarmee dat hij al die kinderen van 2 jaar en jonger wou doden. Hij wou geen andere koning. Hij was dus, want hij was de familie Herod, waren trouwens van Joodse afkomst. Die hadden hoogheidswaanzin. Die dachten waarschijnlijk dat zij de Messias waren, maar er waren corrupte Messiassen. En dus die wouden elke tegenstand tot heerschappij en troon uit de weg ruimen. En zij hadden eigenlijk verbanden gelegd met Rome om te blijven heersen. Ze waren dus eigenlijk verraders. In ieder geval, Dus je ziet Genesis 49. Je hebt nog een andere passage dat ook spreekt over David, zoon van David, familie van David, afstammeling van David, nakomeling van David. Is daarmee dat de term zoon van David een belangrijke term was ten tijde van Jezus. Hosanna, Hosanna, hè? Zoon van David. Als je de evangelie leest, dan kom je daar af en toe tegen. Hè? Heb genade met ons, o zoon van David, red ons. Hè, waren het de blinden of de melaatse, ik weet niet meer, een van, of doven. Ik weet niet, iemand heeft dat daar eens geroepen, verschillende mensen hebben dat geroepen. Maar dat was een titel dat men gaf aan de Messias, omwille van de passages dat we nu aan het lezen zijn. En een daarvan is Ezekiel 37. Dat is ook een profetische passage, dat zegt, ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun afgoden en hun afschuwelijke misdaden. Ik zal hen van hun zondige ontrouw redden en hen reinigen. Ze zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. En dan komt het. David, mijn dienaar, zal hun koning zijn. En samen zullen ze één herder hebben. Mijn regels zullen ze in acht nemen en volgens mijn wetten zullen ze leven. Ze zullen wonen in het land dat ik aan mijn dienaar Jacob gegeven heb, het land van jullie voorouders. Zij en hun kinderen en de kinderen van hun kinderen zullen daar voor altijd wonen. En mijn dienaar David zal voor altijd hun vorst zijn. Amen. Als je dit letterlijk neemt, letterlijk land, letterlijk David, dan is dat al niet mogelijk. Want David was dood. Amen. Ezekiel is geschreven na David, honderden jaren. 300, 400, 500 jaar nadat David dood was. Ja? Dus het heeft niet over een letterlijke David. Het heeft over David, mijn dienaar, de nakomeling, de beloftevolle koning, wiens huis, wiens troon nooit zal weggaan. Amen. Waarover we hebben gelezen in 1 Kronieken. Wat al voorspeld was in Genesis 49. Amen. Het is dus de zoon van David. De afstammeling van David. Snap je? Al die verschillende termen, omdat die komen uit verschillende passages. Mensenzoon. Zoon van David. Ware Israël. Amen. De Messias. De vorst. Allemaal termen die wel gekend waren in die tijd. Niet in onze tijd. Zelfs omdat hier staat, David zal voor altijd hun vorst zijn. Sommigen dachten zelfs dat op de een of andere manier David ging opstaan uit de dood. Dat David uit zijn graf ging komen, ging verrijzen, of dat, hoe dan ook, zij geloofden dat God op een of andere manier, omdat hier stond, David zal... David mijn dienaar, dus wij gaan David terugzien. Daar was de gedachte in de tijd. Ja? Dat was misschien een herrijzenis van de David. En daarmee misschien dat Petrus het volgende zegt. Handelingen 2. Ja, Handelingen 2, wel bekend. Het enige wat we daarvan kennen is Handelingen 2, hoofdstuk... vers 1 tot en met 4, en dan skippen we en gaan we direct naar vers 38. Dat zijn zo de belangrijkste versen van hoofdstuk 2, maar er zit daartussen nog iets eigenlijk, waar we rap over lezen. Ja, dat van dat tongen, dat vinden we allemaal tof, en dat ze denken dat ze dronken waren, dat lezen we er ook nog bij. Maar dan, de uitleg van Petrus, is eigenlijk wel redelijk interessant met hetgeen dat we tot nu toe hebben gehoord. Kijk, daarop trad Petrus naar voren, samen met de 11 andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe. U Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken zoals u denkt, het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt is aangekondigd door de profeet Joël. Wat zegt Joël? Hoofdstuk 2 is dat trouwens, of hoofdstuk 3 in de Nederlandse Bijbels. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profiteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profiteren. Even wachten, ik vind dat wel interessant. Aan het einde der tijden, in de eindtijd. Op het einde van de age, is het letterlijke woord, de eon, is het Grieks. Velen denken eindtijd, dat is wanneer dat zogezegd een antichristus gaat terugkomen. Velen zeggen nu is de eindtijd. Komt eraan, zie wat er allemaal gebeurt. Zelfs in onze vereniging houden ze daar heel sterk aan vast, aan die zevenjarige periode die eraan gaat komen. Eergisteren nog gehoord over een die daarmee bezig is. Hij zegt, ik kijk niet verder dan 2030. Over 10 jaar is het hier allemaal afgelopen. Met wat er nu gaande is. Met wat Israël. Israël die een nieuwe natie is sinds 1948. En dat is nu al 72 jaar geleden. En Jezus heeft gezegd. De generatie die deze tekenen zullen zien. Amen, zal niet weggaan tot alles is vervuld. En zij interpreteren dat dan als de generatie die de tekenen ziet. En ze zeggen, wij zijn die generatie die Israël opnieuw ziet bloeien. Dat is een complete verkrachting van de tekst van Matteüs 24. Een complete misinterpretatie. En eist de geest dus op zijn best. Dat wil zeggen, het lezen van een gedacht in de tekst. In plaats van de tekst te laten spreken voor zich en er een gedacht uit te halen. Dat is wat. Dus nu zeggen ze, een generatie is 70 jaar. Ja? Je kunt verzinnen wat je wilt. Vroeger was, in mijn ogen, een Bijbelse generatie is 40 jaar. Dat is altijd zo geweest. Maar ja, om hun verhaal en hun theorie een beetje te kunnen bewijzen, het is nu 70, maar het kan ook 80 jaar zijn. Dus in 1948 is Israël een nieuwe natie geworden. Tegen 2030 zal het gedaan zijn en moet een antichristus komen enzovoort. Terwijl dat de Bijbel zegt, aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Op de dag van Pinksteren is het einde der tijden begonnen. Ik wil gewoon zeggen, het is het einde van een tijdperk. En het einde van dat tijdperk was het einde van het tijdperk van het oude verbond. Het tempeltijdperk, ja. Het tijdperk waar dat de dieren werden geofferd, ging allemaal ten einde. Amen. Een nieuw tijdperk, en wat trouwens het laatste is, is de kerk. Amen. Dat is het laatste. Er komt niks anders meer. Halleluja. Jezus, wat Jezus heeft gedaan, is het finale offer. En er hoeft niks anders meer te gebeuren om tot God te komen dan door eens een offer. Amen. En dus, Petrus interpreteert dat. Dat wat geprofiteerd is aan het einde der tijden, is nu bezig. Halleluja. Hij quoteert trouwens verder, vers 19. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel, boven en tekenen geven op de aarde beneden. Bloed en vuur en rook. De zon zal veranderd worden in de duisternis en de maan in bloed, voordat de grote, stralende dag van de Heer komt. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Meestal, de meeste mensen die dit lezen met dat bloed, vuur en rook, zij denken, jammer, dat is voor later. Dat is er nog niet. Dat moet nog komen. Maar dit is hetzelfde wat Jezus heeft gezegd in Matteüs 24. Bloed, vuur, rook, maan, bloed, zon. Duisternis. Ja, Jezus heeft dat ook gezegd in Matteüs 24, dat tekenen waren. Amen. En Petrus zegt, hij quoteert hier Joël, in de laatste dagen die nu bezig zijn, in het laatste tijdperk hier, het Oude Testament, het Oude Verbond, de tempel, gaan allemaal verdwijnen. Want dit is natuurlijk apocalyptische taal. Hè? Zon veranderd wordt in duisternis, maan in bloed, dat wil gewoon zeggen dat machten die de Heer heeft geplaatst, machten die de Heer heeft geplaatst. De Heer heeft Israël geplaatst. De Heer heeft Jeruzalem een plaats gegeven. Amen. Maar het gaat allemaal naar beneden komen. Amen. Het gaat allemaal veroordeeld worden. Want er is iets nieuws in de plaats gekomen. En als u niet gaat scharen achter het nieuwe koninkrijk, gaat je verloren gaan met het oude koninkrijk. Amen. Het oude verbond is obsoliet. Is, hoe zeg je dat? Obsoliet is in Nederland. In Hebreeën staat er. Kan iemand me helpen? Obsoliet. In, obsoliet. Zijn het opzoeken. Verouderd. Onbruikbaar. Niet van nut. Ja. En dat wat niet van nut is, zegt de schrijver van Hebreeën, zal snel uit de weg genomen worden. Er was dus een transitieperiode van ongeveer 40 jaar, wat een generatie is, tussen het nieuw en het oude, dat visueel ging letterlijk in de praktijk in de wereld, ging weggenomen, ging veroordeeld worden, met de grond gelijk ging worden gemaakt. Amen. En diegenen die luisterden naar Jezus zijn woorden, zaten niet mee in die veroordeling. Amen. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Het bewijs dat Jezus Heer was, het bewijs dat Jezus de Messias was, is duidelijk gemaakt in de vernietiging van de tempel van Jeruzalem in 70 na Christus. Dat is duidelijk gemaakt. De zon is veranderd in duisternis, de maan in bloed, tekenen werden gegeven. Petrus heeft het nog eens herhaald. En het is uitgekomen. Hij gaat verder. Mag ik even iets gaan drinken? Oké, we lezen verder. Israëlieten, luister naar wat ik u zeg. Jezus uit Nazareth is door God tot u gezonden. Hetgeen gebleken is uit de grote daden en wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. David zegt immers over hem, die vers kennen we, ah nee, dat is een andere vers, sorry. Steeds houd ik de Heer voor ogen, hij is aan mijn zijde, ik wankel niet, daarom verheugt zich mijn hart en jubelt mijn tong van blijdschap. Ja, mijn lichaam zal behouden blijven, want u zult mij niet overleveren aan het dodenrijk en het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet tot ontbinding overgaan. Petrus quoteert hier een psalm. En hij past die psalm van David toe op Jezus. Omdat zijn lichaam zal niet tot ontbinding overgaan. Dat is inderdaad gebeurd. U hebt mij de weg naar het leven getoond. Uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde. Dat is een psalm die hij quoteert. Vers 29. Broeders en zusters, u zult mij wel toestaan dat ik over de aartsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is. Zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier. Oké. Okay. Weet je nog dat ik heb gezegd dat in de tijd van Jezus de theorie was dat David zelf wel op de troon gaat zitten, dat hij misschien zou herrijzen uit zijn graf? Wel, Petrus zegt, nee mannen, het is niet de letterlijke David. David is gestorven. David is begraven. Zijn graf is hier nog steeds. Maar, omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd had dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen, heeft hij de opstanding van de Messias voorzien en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan. Jezus is door God tot leven gewekt. Daarvan getuigen wij allen. Amen. Dus het is niet de letterlijke David, broeders en zusters, ook al sprak hij wel over niet overgeleverd worden aan het dodenrijk en zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan, Het is niet de letterlijke David, amen. Het is Jezus, de zoon van David, amen. De voorspelde Messias die God tot leven heeft gewekt. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand en heeft van de Vader de Heilige Geest die ons beloofd is ontvangen. Die geest heeft hij op ons doen neerdalen en dat is wat u ziet en hoort. David is weliswaar niet naar de hemel opgestegen, maar toch zegt hij, de Heer sprak tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand tot ik je vijanden onder je voet heb gelegd. Laat het hele volk van Israël en daarom zeker van zijn, Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. Amen. Het is niet een letterlijke David, want David is niet tot de hemel opgestegen. Amen. Het is van Jezus dat we kunnen zeggen, de Heer sprak tot mijn Heer. Neem plaats aan mijn rechterhand. Hij heeft plaatsgenomen. Prijs de naam van Jezus. En dus al de mensen in die tijd die zo op zoek waren naar een letterlijke David, hebben hem gemist, want het was Jezus, de afstammeling van de stam van Juda, de stam van David, amen, die nu door God tot Heer en Messias, die nu door het Evangelion, het goede nieuws, wordt verkondigd, amen, er is een nieuwe Heer. Halleluja. Dit maar even terzijde. Tot hiertoe even vragen. Zijn er vragen? Amen. Oké, laten we gaan naar een ander passage. En dat zal de laatste zijn voor vandaag. Johannes 12. U kent het. Psalm zondag. Dankjewel, Jean-Paul. De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. En toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit hem tegemoet. Terwijl ze riepen, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten zoals geschreven staat, vrees niet, Sion, je koning is in aantocht en hij zit op een ezelsveul. En zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond en dat het zo ook gebeurd was. Amen. Dit is ook een passage waarin de mensen, het volk, de Joden, op Palmzondag Jezus eigenlijk inluiden als hun Messias. Ze beginnen te roepen, Hosanna, Hosanna, betekent red ons. Red ons, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Jezus wordt hier eigenlijk gekroond, niet letterlijk, door het volk. Hij wordt hier eigenlijk bevestigd als de Messias. Wat ik heel vreemd vind, want 3 dagen later wil ze hem doen kruisigen. Het heel dat gedoe met de palmtak is trouwens een referentie naar de Maccabeeën. Weet jullie wie de Maccabeeën zijn? Iemand? Wie zijn de Maccabeeën? Ja, juist. Ja, ja. In, weet u welk jaar? De 2e eeuw voor Christus, ergens in denk 160 voor Christus, 180 zoiets ongeveer. Inderdaad, de Grieken die overheersten toen, en er was daar een koning, Antiochus, een hele slechte, die deed onder andere een varken slachten op het altaar. In de tempel van de Joden, was verschrikkelijk voor de Joden, was heel gruwelijk, was voor hun een daad van immense godslastering. En die Maccabeeën, een volk dat er een stam in Israël, die er tegenop kwamen, vrijheidsstrijders zoals Leen zei. En ze hebben voor een korte periode de macht kunnen overnemen. Ze hebben de indringers, de bezetters kunnen buiten drijven met harde hand, hè, met het zwaard. Hè. En toen werden dus bij de verovering van Jeruzalem hun koning van de Maccabeeën, dus de leider eigenlijk van het verzet, ik ben zijn naam vergeten, was ja, een Maccabeus, hè. Zoals een achternaam zeker. Die werd dan ingehuldigd, die kwam op een strijdpaard binnen. En die werd dan op ingehuldigd door het volk met palmtakken. Hè, een symbool van overwinning. En dus, het volk doet nu hetzelfde, maar dit is Jezus. En hij komt niet op een strijdpaard. Hij komt zoals het voorspeld eigenlijk was, op een ezel. Amen. Niet met een zwaard om de bezetter met bloed buiten te jagen en met slag enzovoort. Nee, hij komt met zijn eigen bloed om de bezetter buiten te jagen. En dat was de duivel. Dank de Heer. Ze roepen daar, zoals geschreven staat. Hè, later konden ze de link leggen met Zechariah 9:9. Ze wisten niet goed wat er gaande was. Ze wisten wel dat hij te maken heeft met de Messias. Maar Zechariah had het voorspeld. Juist hier aan Jeruzalem schreef het uit van vreugde. Koning in zijn aantocht bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel. Enzovoort. En aan wat doe je dan nog denken? Dus Jezus die op een ezel, die eigenlijk komt als de koning, ze riepen, hè, de koning van Israël. Er is ergens nog een, wat ze noemen, een echo. Dat we terugvinden in het Oude Testament. Dat ook te maken heeft met een ezel en een koning. Iemand? Je zit in de buurt. Denk 80 jaar verder. Ja, maar de naam, het begint met een S. Het heeft ook met Salomon te maken. Nee, met Salomon. Wat heeft David gedaan toen dat hij wist dat zijn koningschap van hem ging ontnomen worden door zijn andere zoon. En hij wou Salomon op de troon zetten. Wat heeft David toen snel gedaan? Ja. Just. Ja. 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 Voilà. Hier leven wij in 1 Koningen 1. He, toen beval koning David, laat de priester Zadok doen. Ze kwamen naar de koning toe en deze zei, roep mijn hoveling bijeen, laat mijn zoon Salomo op mijn eigen muildier rijden en begeleid hem naar de Gishonbron. Daar moeten de priester Zadok en de profeet Nathan hem zalven tot koning van Israël. Blaas vervolgens op de ramshoorn en roep leven, koning Salomo. Trek dan in zijn gevolg de stad weer binnen. Als hij hier aangekomen is, zal hij plaatsnemen op mijn troon en in mijn plaats koning zijn. Hem wijs ik aan als vorst over Israël en Juda. Is dat niet, vinden hier geen profetische echo? Amen. Hoe dat God had gezegd in 1 Kronieken. Dat de nakomeling van David, dat het in Salomon, amen, ging komen en uiteindelijk in Jezus natuurlijk. En hier vinden we eigenlijk ook het gebruik van de ezel en de zalving. En dan later zien we dat Jezus eigenlijk ook op een ezel en ook zelfs gezalfd wordt. Amen. Hij wordt eigenlijk, als je Johannes 12 leest, wie zalft Jezus? Ik Iedereen rap kijken naar Johannes 12, vers 1. Een mooi beeld van een vrouw, hè? Ja. Dat is toch de Maria, hè? Met de olie, hè? Ja, ik denk dat daar is die hem zalft. Wacht, wat me er. Ja, nee, ja, ja, mag niet uit. Voeten, de zalving, hè? Meer raar, hè, dat is dat, hè? Even, ik zal eens in gaan. Zes tijden, Maria nam een kruikje kostbare, zuivere narcisolie, zalfde de voet van Jezus, droog ze af met haar, de geur van olie trof door het hele huis. En de dag daarop was Palmzondag. Volgende dag, vers 12. Volgende dag was er al een grote menigte. Amen. Dus die elementen die we terugvinden in Salomon, zalving, amen, veulen, het uitroepen, zoals hier het volk eigenlijk uitroept, amen, het binnenrijden van Jeruzalem, zoals Jezus binnenrijdt, amen, in Jeruzalem. Ja, het is fantastisch. Halleluja, hoe dat je die echo's overal vindt. En ze beseften het waarschijnlijk niet allemaal toen het gebeurde, maar nadien beseften ze het. Ah ja, Zechariah had dat voorspeld. En eigenlijk is dat een echo van 1 Koningen, vers 1, en hoofdstuk 1, vers 32. Van wat er met Salomon. Want Salomon was eigenlijk degene die op de troon ging zitten, die onwankelbaar was, maar niet letterlijk, maar profetische vervulling gevonden in Jezus. Amen. Maar we gaan het hierbij halen. Dus, om u samen te vatten, u ziet heel veel profetische echo's naar het Oude Testament toe. Wij begrijpen dat altijd, wij zien dat niet, wij zijn niet echt vertrouwd met het Oude Testament. We zijn er niet mee opgegroeid, we krijgen er niet ingepeperd in onze opvoeding, maar zij wel. Zij waren er redelijk vertrouwd mee. Dat maakt het wel eens zo erg dat ze Jezus hebben gemist. Snap je? Dat het merendeel van Israël en dan vooral zijn leiders hem heeft afgewezen. Want zij moesten juist weten, zij moesten juist uitkijken naar die tekenen. Zij moesten juist klaarstaan met vruchten van bekering. Ze werden voorbereid door het schrift. Ze werden voorbereid door de geschiedenis. Ze werden voorbereid door Johannes de Doper. Ze werden voorbereid door Jezus die het zelf zei en liet zien en demonstreren met tekenen en wonderen. En nog gemist. Nou, Jezus zei, gezegender zijn zij die geloven, niet door te zien en te voelen, maar door te geloven. Gezegender zijn zij. Amen. Dus laten we hem vandaag in ons leven aannemen als koning Jezus, de Messias, de mensenzoon, de zoon van David, de vorst die moest komen, amen, de dienaar, het ware Israël, welke term dat je wilt gebruiken, onze redder, amen.